We gaan met elkaar naar het boek Richteren toe, want daarvoor zijn we hier. Bijbelstudie vanuit het boek der Richteren of Rechteren. En we zijn voor vanavond zijn we terechtgekomen bij Jefta. Dus het schiet al aardig op. Jefta is de richter waar het vanavond om gaat. Volgende keer dan komen er nog twee richters aan bod. Dat doet Peter dan weer. Even gauw kijken wie dat zijn. Ja, Ibsan en Elon. En dan over 8 weken, dan hoop ik stil te staan nog bij de richter Abdon. En dan de laatste keer, dan is Peter er weer, dan zal het over Simson gaan. En dan hebben we eigenlijk alle richters zo'n beetje gehad. Of niet zo'n beetje, dan hebben we gewoon alle richters gehad. Maar vanavond gaat het om Jefta. En Jefta, daarover lezen wij in Richteren 10, vanaf het 6e vers. En dat gaat eigenlijk helemaal door tot en met hoofdstuk 12, vers 7. Nou, dat gaan we niet allemaal lezen, want het is wel vrij uitgebreid. Maar wat ik wel wilde lezen, dat is het eerste gedeelte van hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 en dan vers 1 tot en met 11. We hebben een aantal jaren terug ook al een keer heel kort stilgestaan bij Jefta, onder meer bij Jefta. Dat was naar aanleiding van de Bijbelstudies over Hebreeën 11, de geloofsgetuigen. Want ook Jefta die wordt in die lijst van geloofsgetuigen genoemd. Maar vanavond gaan we er dan wat uitgebreider bij stilstaan. Dus ik begin dat eerst maar even te lezen met u. Richteren 11, vers 1 tot en met 11. Daar staat: de Gileadiet Jefta nu was een dapper held, maar hij was de zoon van een hoer. Gilead had Jefta verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. Toen de zonen van deze vrouw volwassen waren, stoten zij Jefta uit en zeiden tot hem: gij krijgt geen erfdeel in onze familie, want gij zijt de zoon van een andere vrouw. Daarop vluchtte Jefta van zijn broeders weg om te wonen in het land Tob, waar zich lichtzinnige mannen om hem verzamelden die er met hem op uittrokken. Enige tijd later voerden de Ammonieten oorlog met Israël. En toen de Ammonieten met Israël oorlog voerden, gingen de oudsten van Gilead Jefta uit het land Tob halen. En ze zeiden tot Jefta: wel aan, wees gij onze aanvoerder, en laten wij de Ammonieten bestrijden. Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead: hebt gij mij niet gehaat en uit mijn familie verstoten? Waarom komt gij dan thans bij mij, nu gij in benauwdheid zit? Daarop zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta: inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. Ga met ons mee en strijd tegen de Ammonieten. Dan zult gij hoofd zijn over ons, over alle bewoners van Gilead. En Jefta zeide tot de oudsten van Gilead: indien gij mij terughaalt om tegen de Ammonieten te strijden en de Heere hen aan mij overlevert, dan zal ik dus hoofd over u zijn. Hierop zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta: de Heere hore onze afspraak, dat wij inderdaad zo zullen doen als gij zegt. En toen ging Jefta met de oudsten van Gilead mee, en het volk stelde hem tot hoofd en aanvoerder over zich aan. Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heren te Mispa. Nou, tot zover. Dit lezen we dan maar heel even zo als inleiding. We komen later natuurlijk nog wel ook wat verder in de geschiedenis van Jefta terecht. Maar hier kunnen we in ieder geval al een heel aantal dingen lezen met betrekking tot Jefta. En het is op zich allemaal niet mis. De vorige keer dat ik hier was, toen heb ik het gehad over Gideon. En u weet nog wel dat Gideon, die was tarwe aan het kloppen, aan het dorsen in de wijnpers. En toen kwam de engel des Heren, die kwam naar hem toe. En die zei tegen Gilead, terwijl hij daar in dat gat in de grond bezig was, en zei hij van: de Heere is met u, gij dappere held. En die woorden dappere held hebben we toen ook wel gezien. Dat zijn woorden die, ja, die kun je toepassen op de persoon van de Heer Jezus Christus. He, de grote Giber, de dappere, de krachtige Giber. He, de held, de man. En zo wordt de Heer ook genoemd, de Heer Jezus. In het boek Jesaja, daar wordt hij de sterke God genoemd. En dan staat er ook de El Gibor. En dat betekent ook God de held. Nou, hier zie je min of meer hetzelfde. Tenminste in het eerste vers, het eerste deel daarvan. Want daar staat de Gileadiet Jefta nu was een dapper held. Dan heb je weer datzelfde woord ook voor held terug. En zoals dat natuurlijk in het geval van Gideon gold, zo geldt het hier ook. Hierdoor, onder meer hierdoor, is Jefta een beeld van de Heer Jezus Christus, van de held van God. Maar wat je aan de andere kant ook ziet hier, dat is een grote tegenstelling. En er staat de Gileadiet Jefta nu was een dapper held. Maar dan gaat die zin verder. Maar hij was de zoon van een hoer. Gilead had Jefta verwekt. En over zijn moeder wordt eigenlijk niet zoveel meer gezegd. Behalve dit. En dat is ja op zich niet echt een eretitel. Dus ja, hij was een buitenechtelijk kind. Een bastaard, nou ja, hoe je het maar omschrijft. En ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. Ik had bijna gelezen, baarde hem zorgen. Maar, want dat heb je wel eens. Hè, maar in dit geval baarde hem zonen. Dus de vrouw van Gilead baarde hem zonen. En zo krijg je daar eigenlijk een stukje inleiding op de geschiedenis van Jefta. Op de persoon van Jefta. En juist dat hij ook broers kreeg, of eigenlijk halfbroers. Wel dezelfde vader, maar een andere moeder. En dat zorgde er later voor dat deze Jefta werd verstoten door zijn broers. Ja, door zijn broeders. Als je het al een beetje zo zegt, dan voel je wel al aan dat je te maken hebt met een beeld van Christus. Omdat Christus natuurlijk ook verworpen is door zijn broeders. En later, dan wordt deze Jefta door diezelfde broeders en de mannen van Gilead, wordt hij weer binnengehaald en gezegd van ja, als je nou de overwinning over ons haalt, dan zul je hoofd over ons zijn. En ook dat, ja, is weer een uitdrukking, zijn woorden die je kunt betrekken op de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, hoe is dat nou zover gekomen? Dan moet je dus weer terug naar Richteren, en dan in dit geval Richteren 10, het zesde vers. Want daar, ja, daar zie je zeg maar het aloude stramien weer van het boek Richteren. Er staat, vers 6, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Zij dienden de Baals, de Astartes, de goden van Aram, Sidon en Moab, de goden der Ammonieten en der Filistijnen. Maar de Heren verlieten zij en dienden hem niet. Dus het kwaad doen in de ogen des Heren, en ook hier is het weer afgoderij, zoals dat hier duidelijk naar voren komt. Vers 7 zegt dan, toen ontbrandde de toren des Heren tegen Israël. Hij gaf hen over in de macht van, nou in dit geval Filistijnen en Ammonieten. En dan staat er in vers 18 dat de Israëlieten 18 jaar lang verdrukt werden. En helemaal aan het eind van vers 9, daar staat zodat Israël in grote benauwdheid geraakte. Nou, dit zijn eigenlijk wel hele duidelijke woorden weer, hè, die wijzen op de grote lijn van die het volk van Israël gaat en nog zal gaan trouwens. Grote benauwdheid, wij kennen dan die uitdrukking de grote verdrukking. En wat we in ieder geval wel kunnen zeggen, als je tenminste de Bijbelse profetieën serieus neemt, hè, dat is toch heel eenvoudig dit, dat de beste plek voor het volk van God, voor het volk van Israël om niet te zijn, dat is Israël. Je kunt maar beter daar niet zijn als Jood, dan dat je daar wel bent. Want je weet gewoon vanuit de schrift dat er nog een verschrikkelijke tijd zal gaan aanbreken. Daar in dat land. Een tijd van verdrukking, een tijd van grote verdrukking. Zoals de Heer Jezus dat zelf ook zegt. En hier zie je dat ook. En dan, dit is weliswaar een beeld daarvan. Maar het was allemaal niet minder erg. Maar straks wordt het allemaal nog erger. In de toekomst. Dus in grote verdrukking. En dan staat er in vers 10, toen riepen de Israëlieten tot de Heere, wij hebben tegen u gezondigd. Dus daar ziet Israël opeens wat het fout doet. Ik moet even denken aan de persoon waaruit het volk van Israël voortgekomen is, de aartsvader Jacob. Jacob kennen wij ook onder de naam Israël. In de geschiedenis van Jacob komt de naam Israël ook voor het eerst voor. En nadat Jacob gevochten heeft, geworsteld heeft met de engel. Die engel blijkt ook weer niemand anders te zijn dan God zelf. In Genesis 32. Nadat hij daar geworsteld heeft, dan krijgt hij die andere naam Israël. En u moet maar eens opletten, als je vervolgens de geschiedenis van Jacob doorleest, dan blijkt dat vanaf dat moment dat alles wat hij doet in overeenstemming met Gods wil, dat doet hij onder de naam Israël. Dan wordt hij ook gewoon Israël genoemd. Maar daar waar hij de dingen doet, meer uit eigen kracht, uit eigen beweging, wordt hij weer Jacob genoemd. En het bijzondere is dat Jacob de strijd aangaat en dat Israël eruit voortkomt. Dat zie ik op een prachtige manier in de psalmen, in psalm 24. En dan wordt daar de vraag gesteld van, wie is nou waardig om de berg des Heren te beklimmen? Nou, dan komt het antwoord in die psalm, dat is Jacob. Dat is niet Israël, maar dat is Jacob. Waarmee weer terugverwezen wordt naar, als het ware het volk van Israël, maar ook de persoon van Israël, die aartsvader, in zijn zondige staat. Israël betekent strijder Gods, of vorst van God. Terwijl Jacob betekent hielenlichter. Op zich heeft dat oorspronkelijk nog niet eens zo'n negatieve betekenis gehad. Alleen inmiddels heeft het bij ons wel een negatieve betekenis gekregen als je een hielenlichter bent. En daardoor kunnen we zeggen dat die naam Jacob eigenlijk je bepaalt bij de zondigheid van het volk. En daarom zeg ik, de Heere worstelt met Jacob, maar het gelovige Israël komt eruit voort. En dat is ook waar hier sprake van is. Israël raakt in grote benauwdheid. En dan zeggen zij, wij hebben tegen u gezondigd. En je kunt met enige vrijheid zeggen van, dat ze hier eigenlijk zeggen tegen de Heer van, wij zijn Jacob. Wij zijn het geslacht van degene die naar u zoeken. Psalm 24. En wij zijn Jacob. Wij zijn hielenlichters. Wij zijn zondaren. Wij hebben tegen u gezondigd. De Heer die zegt dan vervolgens tegen het volk van, ik heb jullie toch al een keer verlost en dergelijke. En dan zeggen ze het nog een keer. In vers 15 van hoofdstuk 10, toen zeiden de Israëlieten tot de Heer, wij hebben gezondigd. Doe met ons al wat u goed dunkt, maar red ons toch deze keer. Hosanna, red ons toch, staat er. Want red ons toch, dat is de vertaling van het woordje Hosanna. Dus red ons toch deze keer. Wij zullen alles doen wat u goed dunkt. Doe met ons wat u goed dunkt. Dus een complete onderwerping van degenen die hier tot de Heer spreken, die twee keer aan toe zeggen, wij hebben gezondigd, en vervolgens zich helemaal overgeven in feite aan de Heer. En dat blijkt ook, vers 16, daar staat dan, zij verwijderden de vreemde goden uit hun midden en dienden de Heer, en toen kon hij Israëls ellende niet langer aanzien. En toen kwam het zover dat de Heer gaat redden. En dan zegt dat volk in vers 18, en dan zitten we al bijna bij de geschiedenis van Jefta, dan zegt het volk in vers 18, wie is de man die de strijd tegen de Ammonieten aanbindt? Hij zal aan het hoofd staan van alle bewoners van Gilead. Dus hier heb je zo, zeg maar, die lijn met betrekking tot Israël, zie je hier lopen tot aan de vraag van wie is de man die de strijd tegen de Ammonieten aanbindt? En die andere lijn, die vind je in hoofdstuk 11. En dat was, die lijn die is natuurlijk ook al lang begonnen voordat er allemaal sprake was van wat we daar gelezen hebben in hoofdstuk 10, vers 6 tot 18. Want Gilead was, of Jefta was al veel eerder geboren en dergelijke. Dus de Heere had dat ook allemaal al zo geleid. En op een gegeven moment komen die twee lijnen komen bij elkaar. Aan de ene kant de lijn van het volk Israël. Dat doet wat kwaad is in de ogen des Heeren. 18 jaar in de benauwdheid terechtkomt. Roept tot de Heere, we hebben gezondigd en red ons toch. Dat is die ene lijn. En die andere lijn, die was eigenlijk al veel eerder begonnen. Want we kunnen aannemen dat Jefta hier al een stuk ouder was dan 18 jaar. Zeker als je straks leest over dat hij al een dochter heeft, een volwassen dochter. He, zoals we dat straks in hoofdstuk 11 nog gaan lezen. He, dan zie je dat die andere lijn daar ook loopt en die komen dan op een gegeven moment samen op het moment dat die mannen van het volk, de oudsten van Gilead, vragen aan Jefta, wees gij onze aanvoerder. He, wees gij onze verlosser. Dus de man die ze verworpen hebben, wordt degene die ze gaat redden. En zo, zo werkt dat hier in deze geschiedenis. Nou is er natuurlijk wel een klein beetje een probleem, of tenminste een probleem, is maar net hoe je het ziet. Maar dat is dat daar wel staat, in dat eerste vers van hoofdstuk 11, dat Gilead een dapper held was. Nou, dat is niet zo'n probleem, maar wat daarna staat wel. Hij was de zoon van een hoer. En je zou je kunnen afvragen, in hoeverre kun je nou zeggen dat dit een type is of een beeld is van de Heer Jezus Christus. Mag je dat wel zeggen zo? Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen nee en ja. Nee, als je denkt aan de letterlijke moeder van de Heer Jezus. Maria. Deze kwalificatie kun je van geen kanten op haar van toepassing brengen. Als je de geschiedenis leest, in Lucas met name, en je leest wat voor iemand dat was, deze Maria, dat die door de Heere uitgezocht was, uitgekozen was om de zoon van de Allerhoogste in haar te verwekken en te laten groeien totdat hij geboren werd. En dan kun je dat niet zeggen. Maria was iemand die als rechtvaardige door het leven ging. Dat was niet zomaar een vrouw. Dus nee. Maar wel als je het in het grotere verband ziet en je kijkt naar de moeder van het volk, of de moeder van de Heer Jezus, maar dan in de zin van het volk als zodanig. Want het volk van Israël, en dat moet je ook niet doorvertellen, het volk van Israël wordt wel degelijk zo omschreven in de Bijbel. En moet u maar eens kijken, in het boekje Hosea. Hosea, eerste hoofdstuk. Hosea hoofdstuk 1, komt meteen naar Daniel, hè, dat weet u. Zo onthoud ik dat altijd. Vroeger op catechisatie geleerd. Dus Hosea 1. En daar krijgt Hosea een boodschap van de Heer. Ja, en dat is niet mis. Wat dat betreft mag je wel blij zijn dat je in deze tijd leeft en geen profeet was in die tijd, denk ik dan. Maar de Heere begint te spreken. Er staat in vers 2, het begin van het spreken des Heeren door Hosea. En als je dit leest, en je leest hier dat woordje begin, ik weet eigenlijk niet wat er in de oude vertaling staat, maar dat woord begin, dat is afgeleid van een woord dat betekent snijden, doorsnijden. He, zoals je, je zou kunnen zeggen het openen van het spreken des Heren door Hosea, maar wel door middel van het snijden. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar op het moment dat je je snijdt, dan gaat je vel open. Het is pijnlijk, maar dan wordt er een wond zichtbaar. Die wond ontstaat op dat moment. En in die zin gaat de Heren hier spreken. Dus alleen al dat ene woordje begin, dat zegt ontzettend veel over die hele profetie van Hosea. Dit is niet zomaar van, de Heere begon te spreken. Nee, dit is een spreken in de zin van het doorsnijden. Dat woord dat hier door Hosea verkondigd moet worden, het spreken van de Heer door Hosea heen, dat zou het volk van Israël als het ware opensnijden. En in dat beeld wordt er natuurlijk ook in de Bijbel gesproken over het woord van God, namelijk als een tweesnijdend scherp zwaard. Dus ergens is het ook weer niet zo'n hele rare gedachte. Maar toch, dat zie je niet meer terug in zo'n vertaling van zo'n woordje, met zo'n woordje begin. Maar wat krijgt Hosea te horen? Vers 2. De Heere zeide tot Hosea, ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, Want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Heere af. Nou, daar heb je het. He, dit is één van de versen, maar er zijn er veel meer hoor. En ik kan gerust zeggen, veel meer. He, maar dit is één van de versen waarin Israël omschreven wordt als een ontuchtige vrouw. Zij baart een zoon. Die zoon die wordt Jisrael genoemd. En nou ja, goed, er wordt nog meer gebaard. Ze baart ook nog Lo-Ruhama, ze baart ook nog Lo-Ami. Zo gaat het allemaal door. Maar als je dan aan het einde kijkt van dat hoofdstuk, van hoofdstuk 1. Dan zie je daar weer woorden staan die ja, ons onwillekeurig weer doen denken aan wat we net gelezen hebben in Richteren. Moet u maar eens kijken, Hosea 1 vers 11. Want er staat dan, wanneer is dat? Nou ja, op het moment dat Lo-Ami weer Ami zal worden, dus niet mijn volk, mijn volk. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen en één hoofd over zich stellen. En optrekken uit het land, want groot zal de dag van Jisrael zijn. Zeg tot uw broeders Ami en tot uw zusters Ruhama. Zie vers 11, dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen en één hoofd over zich stellen. Kijk, wij vanuit het Nieuwe Testament denken bij het woord hoofd al meteen aan Christus. Dat zit er gewoon ingebakken, zeg maar, bij ons. En helemaal als je natuurlijk zicht hebt gekregen op die geweldige positie die je hebt gekregen in Christus. Dat je deel uitmaakt van dat ene enzelfde lichaam waar Christus het hoofd van is. Dus je bent onlosmakelijk verbonden met het hoofd. Maar Christus zal ook tot hoofd gesteld worden, op een andere manier, in een andere verhouding, maar ook tot hoofd gesteld worden over zijn volk, over het volk van Israël. En dat is wat je hier beschreven ziet, en dat is ook wat je in type, in beeld, ziet in Richteren 11, als daar staat van de oudsten van Gilead, als zij zeggen tegen Jefta van, Jefta wil je ons bevrijden? Als je dat doet, dan zul jij hoofd over ons zijn. Dan stellen we jou aan tot hoofd over ons. Nou, en je ziet zo die hele lijn, die zie je daarin terug. Dus ja, nog even terugkomend op Richteren 11, vers 1. Jefta was de zoon van een hoer. Als je hem daar ziet als type van Christus, dan kun je inderdaad zeggen dat in het grotere verband de moeder van de Heer Jezus, niet die ene moeder, Maria, maar de moeder in het grotere verband, namelijk het volk waaruit hij voortgekomen was, dat die door de Heere op verschillende momenten in de Bijbel ook als zodanig omschreven wordt. Dus ja, dat beeld dat kun je toch wel doortrekken. En zo hebben we daar dan Jefta, en zo is Jefta verwekt door Gilead, door zijn vader. Hij wordt vervolgens verworpen. Hij is de erfgenaam. Ik heb sterk de indruk dat als je dit allemaal zo doorleest, dat deze Jefta ook de oudste zoon geweest is van Gilead. Maar goed, er zijn ook nog andere broers, halfbroers, en die verwerpen Jefta, zij stoten Jefta uit. En dan staat er in vers 3, daarop vluchtte Jefta van zijn broeders weg om te wonen in het land Tob. En Tob, u weet wel wat dat betekent. Tof, precies. Tob, de B of de V. Dat zijn in het Hebreeuws, of dat is in het Hebreeuws één en dezelfde letter, de tweede letter van het alfabet, de B, de bet. Die B die mag je ook uitspreken als een V en dan krijg je inderdaad tof. En tof, nou dat is weer een woord dat is bij ons ingeburgerd. Want als iets tof is, dan is het goed. Dat vind ik geweldig. Toffe knaap. Dus daar ging hij weg. Hij vluchtte weg. Jefta vluchtte weg. Misschien zou je tot op zekere hoogte, maar goed, dat is maar tot op zekere hoogte, dat land Tob wel iets wel kunnen zien als een beeld van de hemel. Waar de Heer Jezus naartoe is gegaan nadat hij verworpen was door zijn volk. En het wachten was op de wederkomst van Christus. En als de wederkomst van Christus een feit is, ja, dan zal hij het hoofd zijn over zijn volk. En dus die lijn, die zie je hier zo wel terugkeren, broeders en zusters. Nou ja, goed. Zo werkt het allemaal. Jefta die is gevlucht, weg van zijn broeders, staat er in vers 3, naar het land Tob, waar zich lichtzinnige mannen om hem verzamelden, die er met hem op uittrokken. En nou, dan wordt daar oorlog gevoerd, zo beschrijft het gedeelte in vers 4. Enige tijd later voerden de Ammonieten oorlog met Israël. En toen de Ammonieten met Israël oorlog voerden, gingen de oudsten van Gilead Jefta uit het land Tob halen. Kom alsjeblieft terug, red ons toch, wij hebben gezondigd. En zo komen die lijnen ja, dus eigenlijk heel mooi bij elkaar. Jefta wil wel even zeker weten of het echt is. Je hebt mij toch gehaat, je hebt mij toch uit mijn familie gestoten, je hebt me toch verworpen. Ja, dat hebben we inderdaad gedaan, maar dat was niet de bedoeling. Zo klinkt dat haast een beetje. En ze willen toch graag dat Jefta hoofd wordt over dat volk. Nou, en dan gebeurt dat, en dan staat er in het 11e vers, aan het einde van dat vers, daar staat: Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heren te Mispa. En dat is een kenmerk van Jefta, broeders en zusters. Jefta was niet zomaar een man, was niet zomaar iemand die voortgekomen was vanuit zijn vader Gilead of wat dan ook. Nee, deze Jefta, dat was iemand ja, die leefde met de Heer. Dat is wat je terug kunt vinden in die hele geschiedenis. Hier ook, hij sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heren. Dat laat in ieder geval zien dat hij zich ervan bewust was dat de Heer erbij was. En zo sprak hij. Vervolgens, dan gaat, en dat is dat hele gedeelte in vers 12 tot en met vers 29, dan gaat Jefta boodschappers sturen naar de koning van de Ammonieten. En als u dat hele gedeelte nog een keer doorleest, als u daar later even wat tijd voor wil nemen, dan zul je ook ontdekken dat Jefta een goede kennis had van alles wat er gebeurd was, alles wat de Heer al gedaan had voor zijn volk, de uittocht uit Egypte en dergelijke. Jefta was, ja, wat dat betreft, gewoon iemand die leefde met de Heer. En op de hoogte was van al de daden, de grote daden Gods. En hij vertelt dat allemaal, hij zet het allemaal in goede orde uiteen. De tegenstanders willen niet luisteren. Nou zegt Jefta, dan moet je het zelf maar weten, want er staat er aan het eind van vers 27. De Heere die rechter is, richtte heden tussen de Israëlieten en de Ammonieten. En als je dat leest, dan denk je van, nou, ze hadden beter kunnen luisteren. Dan waren ze er een stuk beter afgekomen, menselijk gesproken. Maar dat wilde men niet, dus zegt Jefta dat zo. De koning, vers 28, der Ammonieten, gaf geen gehoor aan de boodschap die Jefta hem gezonden had. En toen kwam de geest des Heren over Jefta. Hij trok Gilead en Manasse door, daarna door Mispa in Gilead. En van Mispa in Gilead trok hij verder naar de Ammonieten. En dan staat er in vers 30, toen deed de Heer, of Jefta, de Heer een gelofte. Wanneer? Nou, toen de geest des Heren over Jefta kwam. Wij zijn heel erg geneigd om die geschiedenissen ja, wat los van elkaar te lezen. In de MBG-vertaling, de vertaling waar ik uit voorlees, daar begint in vers 30 gewoon een nieuw gedeelte. Dus dan zou je denken van, nou, dat staat helemaal op zichzelf. Dus als je daar dan leest van die gelofte die Jefta de Heer doet, dan denk je van, nou, daar had hij wel een beetje beter over mogen nadenken. Maar als je het helemaal in zijn verband leest, dan zie je dat Jefta die gelofte doet, terwijl de geest des Heren over hem kwam. En dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Want als we het hebben over Jefta, ja, dan hebben we het toch vooral over de man die een belofte deed, of een gelofte deed, zich verbond aan een woord, iets wat hij zwoer bij de Heer. En wat zwoer hij? Ja, dat hij, als hij de overwinning zou behalen, en hij zou weer terugkeren naar zijn huis, dat het eerste wat hem uit zijn huis tegemoet kwam, dat zou hij de Heer offeren. En daar staat Jefta onbekend. Of daarom is hij berucht, als het ware. En dan wordt er al heel gauw gedacht van, och jongens, die Jefta, dat is maar een lichtzinnige man geweest. Of lichtvaardig, moet ik eigenlijk zeggen, roekeloos. Door zoiets te zeggen. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? En dan gaat men er voor het gemak vervolgens ook nog maar van uit dat hij ook daadwerkelijk zijn dochter op een altaar heeft gelegd en haar geofferd heeft, verbrand heeft. En want dat is het beeld van Jefta. Met andere woorden, zoals Jefta doet, zo moet het toch vooral niet gebeuren. En zo denken heel veel gelovigen, in onze tijd ook, heel veel gelovigen die denken dat zij op zo'n manier deze Jefta, ja, als het ware kunnen be- of veroordelen, op zijn plaats kunnen zetten. Maar broeders en zusters, de geschiedenis die begint niet in vers 30, wat dit betreft, maar die begint eigenlijk al in vers 29. Daar staat dat de geest des Heren over Jefta kwam. En hij trok vervolgens Gilead en Manasse door en dergelijke. En dan staat er, toen deed Jefta de Heren een gelofte. En die gelofte die Jefta aan de Heren deed, dat was een gelofte die hij deed omdat de geest des Heren over hem was. Dit was niet zomaar een verzinseltje. En natuurlijk, dat zullen we straks wel zien, de gevolgen van wat Jefta hier zegt, die zijn niet mis. Ook voor Jefta niet. En je kunt achteraf haast zeggen van hij is er helemaal niet blij mee. Maar je zult toch tot de conclusie moeten komen dat deze man niet anders kon dan handelen op de manier zoals hij deed. De geest des Heren die was over hem gekomen. En dan zegt hij in vers 30... En dat is die gelofte die hij dan doet aan de Heer. Indien gij de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heere toebehoren en ik zal het ten brandoffer brengen. Nou, vervolgens trok Jefta tegen de Ammonieten op om met hen te strijden. En de Heere gaf hen in zijn macht. Hij versloeg ze van Aroer af tot in de nabijheid van Minnit, 20 steden, en tot Abel Keramim. Een geweldige nederlaag, waardoor de Ammonieten voor de Israëlieten moesten bukken. Ja, dan krijg je het grote drama als het ware. Dan staat er, toen Jefta naar Mispa, naar zijn huis kwam, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en rijdansen. Zij was zijn enig kind. Behalve haar had hij zoon nog dochter. En zodra hij haar zag, ja, dat kind dat zal ook gedacht hebben, wat gebeurt er nou? He? Zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen en riep uit, ach mijn dochter, gij buigt mij diep ter neer en gij zijt het die mij in het ongeluk stort. Ik heb tegenover de Heren woord gesproken en ik kan niet terug. Zie je hoe het er allemaal staat? He, ook weer even een beetje oppervlakkig gelezen, dan zou je haast zeggen dat Jefta die dochter gewoon de schuld ervan geeft. Want jij bent het die mij in het ongeluk stort. Terwijl de hedendaagse uitleggers van de Bijbel, voor zover ze dat nog doen tenminste, eigenlijk eerder zeggen van ja, maar Jefta was de schuldige. Maar wat Jefta hier zegt is natuurlijk wel waar. Jij bent het die mij in het ongeluk stort. Jefta die komt daar, nadat hij de overwinning behaald heeft, komt hij daar naar zijn huis toe. En dan komt daar als eerste, komt die dochter eraan. Zij zal wat dat betreft daar blij mee geweest zijn met dat pa weer terugkwam. Met tamboerijnen en rijdansen. Ze was een enig kind. Hij komt weer thuis. Nou ja, je kunt het helemaal begrijpen wat er aan de hand is. En dan, zodra Jefta haar ziet, dan verscheurt hij zijn klederen. Dat is een teken van grote rouw. En dan zegt hij, ach mijn dochter, gij buigt mij diep ter neer. Gij zijt het die mij in het ongeluk stort. Jij doet het, zegt hij. Ja, als je dit zo leest nogmaals, als je het oppervlakkig leest, dan denk je van, dat klopt van geen kanten wat die Jefta daar zegt. Maar als je het geestelijk leest, en vooral ook, ja, typologisch leest, met betrekking tot het beeld dat erin ligt, dan klopt het exact. He? Want dat wat hier, waar hier sprake van is, is dat we hier te maken hebben met iemand die een beeld is van Christus, de verlosser van zijn volk. En we weten vanuit de schrift, om maar even heel kort samen te vatten, heel kort door de bocht, we weten vanuit de schrift dat als de Heer Jezus Christus wederkomt, dat hem mensen tegemoet zullen gaan. Dat zijn bekende woorden vanuit de Bijbel, of niet? Hier ook, die dochter die ging hem tegemoet. Jefta was op weg naar zijn huis. Die dochter die komt uit huis hem tegemoet, maar Jefta was op weg naar zijn huis. Dus hij gaat naar dat huis toe met die dochter. Zo werkt het. Dat is het tegemoetkomen. Dat is ook waar sprake van is. Nou ja, waar sprake van is als Paulus dat allemaal beschrijft in de Thessalonicenzenbrief. Er zal een moment komen, zegt Paulus. Dat is vaak verkondigd als een soort verborgen komst. Maar ja, als je 1 Thessalonicenzen 4 leest, is er niks verborgens aan. Want er is een stem van een aartsengel, het geklank van een bazuin. Nou, dat is niks verborgen. Ik weet niet of je wel eens een bazuin hebt gehoord. Op zo'n ramshoorn, heb je dat wel eens gehoord? Nou, als er hier iemand op zo'n bazuin zou gaan staan blazen, dan kun je elkaar niet meer zien of horen zo'n beetje. Zo'n herrie maakt dat. Ik heb dat dan wel eens een keertje gehoord. Schrik je rot. Maar daar was het ding ook voor bedoeld. De bazuin die was bestemd om te waarschuwen. Als de bazuin ging, dan werd er gewaarschuwd. Dat is wat je in de Bijbel heel vaak terugvindt. Dat is een waarschuwing. Vandaar dat een bazuin, het blazen van een bazuin, ook genoemd wordt in het boek Openbaring en in het boekje Joël. Dat wordt ook genoemd een wee. Nou breekt de ellende los als die bazuin klinkt. Dan zijn de vijanden in de buurt, of er komt oordeel, of wat dan ook. En de laatste bazuin die geblazen wordt, dat is de bazuin waarin de Heere zich openbaart. Dat is ook in het boekje Joël zo. En dat is ook in het boek Openbaring zo. Als de zevende engel zijn bazuin gaat blazen, dan komt Christus terug. Dan openbaart Christus zich. Dan is voleindigd het geheimenis van God, staat er in Openbaring 10. Dus dan wordt God openbaar. Nou, als daar staat in de Thessalonicenzenbrief dat Christus neder zal dalen van de hemel, dan is dat dus de beweging. Christus op weg, net als Jefta, naar zijn huis. Namelijk het huis Israëls. Christus op weg naar zijn huis. Hij zal nederdalen met het geklank van een bazuin, met de stem van een aartsengel en het geroep en dergelijke. Hij zal nederdalen. 1 Korintiërs 15 zegt er nog bij, het is de laatste bazuin. Hij daalt neder en dan gaan mensen hem tegemoet in de lucht. Maar vervolgens gaat de Heere wel verder naar de aarde toe. Want dat is de beweging die er gaande is. Dat is ook waar hier sprake van is. Dus ergens, nou weer even terugkeren naar datgene wat hier staat. Dat is dat wat je hier nu ziet met Jefta, die terugkeert naar zijn huis. Zijn dochter komt hem tegemoet. Vervolgens gaan ze verder naar dat huis, want dat was de richting. Dat is dat je daarin een beeld ziet van de Heer die zijn volk ontmoet. En hij kan dat volk ontmoeten. En dan wordt het, dat is een beetje ingewikkeld om te vertellen natuurlijk. Tenminste, om de volgorde nog een beetje goed voor ogen te houden. Maar hij kan zijn volk ontmoeten op grond van het feit dat hij voor dat volk gestorven is en opgestaan is. Geleden heeft en gestorven is. Daarom kan hij zijn volk ontmoeten. Anders was er geen enkele mogelijkheid voor het volk om te blijven leven. En zal dat er ook niet zijn. Dus als de Heer Jezus Christus in de toekomst wederkomt. Hij gaat zich openbaren. Komt hij naar zijn volk toe. En dat volk kan hem ontmoeten. Op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Maar dat verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dat kunnen we ook anders omschrijven. Daarvan kunnen we ook zeggen dat de Heer als het ware tegen dat volk zegt: gij buigt mij diep ter neer. Gij zijt het die mij in het ongeluk stort. Want zo is het wel gegaan. We hebben net iets gelezen uit Romeinen 4. Romeinen 4 in het laatste vers, weet u wel. Dat daar staat van: het was om onze overtredingen. Zo staat er, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Maar vergis je niet, wat daar staat in Romeinen 4, dat heeft in de eerste plaats betrekking op het volk van Israël zelf. Want de Heere is gestorven om de rechtvaardiging van zijn eigen volk. Het waren hun overtredingen die hij in de eerste plaats op zich nam. Dat is wat Jesaja 53 zegt. Dus als Jefta daar zo zijn dochter ziet, dan zegt hij van, jij bent het, door wie ik, door wie ik in het ongeluk gestort ben. Dat is wat de Heer gedaan heeft. De Heer, ja, toen hij in de wereld was, toen heeft hij zich in het ongeluk laten storten door degene van wie hij hield. Het volk van Israël. Dus ja, dat heb je nou altijd met beelden en typologie en dergelijke. Het loopt altijd wat door elkaar. Maar dat maakt het allemaal niet minder mooi. Dus je ziet daar wel degelijk, ja, die hele lijn in. En zo is het dan ook gebeurd, broeders en zusters. Zijn dochter, ja, het was zijn enige dochter. Daar was ook, even menselijk gesproken, grote rouw bij Jefta. Hij scheurt zijn klederen en dergelijke, dat laat dat ook zien. Het was grote rouw, het was zijn enige dochter, het was zijn nageslacht. Ja, en dat dreigde nu te stoppen. Sterker nog, dat nageslacht zelf zou ook niet meer in staat zijn later, in staat gesteld worden, zo moet ik het zeggen, om nog verder voor nakomelingen te zorgen. Het stopt daar. Het gaat eigenlijk om Jefta. Jefta moet het verder doen. Maar die dochter, ja, daar kon hij niets meer van verwachten, want we lezen later dat ze gewijd wordt, dat ze toegewijd wordt, ja, aan de tempeldienst. Nou, gij zijt het, nog eens een keertje, hoofdstuk 11, vers 35, toen hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen, en riep uit, ach mijn dochter, gij buigt mij diep ter neer, gij zijt het die mij in het ongeluk stort. Ik heb tegenover de Heer een woord gesproken en kan niet terug. En zo is het ook gegaan, ook wat betreft de Heer Jezus, broeders en zusters. Toen hij in de wereld was, toen heeft hij het werk dat de Vader hem gegeven had, dat heeft hij in volle gehoorzaamheid, ja, volbracht. De Heer, die heeft niet halverwege gezegd van, nou, weet je wat, ik doe het toch niet. Dat zou wat geweest zijn. Dan was alles reddeloos verloren. Als de Heer had gezegd, nou, dat kon de Heer niet zeggen. Dat kon de Heer niet zeggen. Nee, de Heer ging verder. Een volkomen zonderloos leven openbaarde hij, maar hij ging verder. En aan het kruishout op Golgotha wordt hij werkelijk in het ongeluk gestort. Of werd hij werkelijk in het ongeluk gestort. Toen werd hij tot zonde gemaakt. Hij die zonder zonde was, zegt Paulus, is voor ons tot zonde gemaakt. Hij was zonder zonde, maar hij werd in het ongeluk gestort. Diep ter neer gebogen. En dan begrijp je ook wat iets van wat de psalmist zegt. Als hij het heeft over, als de psalmist spreekt tot zijn ziel, weet je wel, wat buigt gij u neer in mij? Ziel, zegt hij dan. En daar hoor je ook weer die stem van de Heer Jezus in feite terug. De Heere die was hier in gehoorzaamheid. Hij kon niet terug. Jefta zegt dat ook. Ik heb tegenover de Heer een woord gesproken en kan niet terug. En dan moet je kijken wat die dochter zegt. En dat pleit weer voor Jefta. Maar die dochter die zegt dan, vers 36, vader, als gij tegenover de Heer een woord gesproken hebt, doe mij dan naar wat gij beloofd hebt, nu de Heer u volledig wraak verschaft heeft over uw vijanden, de Ammonieten. Dus totaal geen opstandigheid van die dochter. Daar moet je ze in deze tijd mee aankomen met zoiets. Dat wordt een heel ander verhaal. Nee, totaal geen opstandigheid. Dat kan maar één ding betekenen, dat deze dochter door haar vader opgevoed was met de Heer. Want ja, ze spreekt er zo vanzelfsprekend over. Als iets van, ja, dat ligt toch gewoon voor de hand. Klaar, dan moeten we het zo doen. Als je dat zo gezegd hebt, nou, dan doen we het zo. Doe maar met mij wat je beloofd hebt, zegt ze tegen haar vader. Nou, dat kan alleen maar uit de mond van een gelovige voortkomen, zoiets. Totaal geen opstandigheid, alleen maar gehoorzaamheid. En dan zegt ze tegen haar vader, vers 37, dit worden mij vergund, geef mij 2 maanden uitstel. Geef mij 2 maanden uitstel om heen te gaan. Het gebergte in te trekken en met mijn vriendinnen mijn maagdom te bewenen. Het woord maagdom, dat zou je ook kunnen vertalen met maagdelijkheid. Maagdelijkheid. En hij zeide ga en hij liet haar voor 2 maanden gaan en dat deed ze dan ook. En dan staat vers 39 dat ze weer terugkwam naar haar vader. En deze voltrok aan haar de gelofte welke hij gedaan had. En wat gebeurt er dan? Zij heeft geen gemeenschap gehad met een man. En dat werd een inzetting in Israël dat jaarlijks de Israëlitische meisjes gedurende 4 dagen in het jaar de dochter van de Gileadiet Jefta gingen bezingen. En de Statenvertaling die heeft daar dan staan dat de dochteren Israëls de dochter van Jefta aanspraken. Zij spraken tot haar. Nou, als je naar iemand toe gaat om iemand aan te spreken, dan moet die persoon toch wel leven. En dat was ook zo. Zij werd niet, zij is niet geofferd of iets dergelijks. Als u nog even teruggaat met mij naar naar het 31ste vers. Dat is nog even die gelofte van Jefta. Dan staat daar in dat vers. Dan zal hetgeen. Dus als u mij de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heere toebehoren, en ik zal het ten brandoffer brengen. Nou, als je dit leest, dan zou je nog kunnen denken van ja, is het dan toch niet, hè? Maar het punt is dat dat woord wat daar staat, wat hier vertaald is met en, dat is in het Hebreeuws maar 1 letter, maar dat is wel de ene letter die wel ontzettend vaak voorkomt. De W, de WAF, noemen ze die letter. En dat betekent gewoon en, maar het betekent ook of. Het wordt ook vertaald met of het wordt vertaald met maar, of dan, ook. Het zijn allemaal vertalingen van dat ene woordje en. En als je dit hier leest, dan moet je het eigenlijk vertalen met of. Niet met en. Want dat zet je als lezer gewoon op het verkeerde been. Als je dit leest met of, hè, dan wordt het ook allemaal opeens een stuk beter te behappen, zeg maar. Hè, want dan staat er, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heere toebehoren, of ik zal het ten brandoffer brengen. Nou, de eerste keuze is het geworden. Zij zou de Heere toebehoren. En wat betekende dat? Nou, dat betekende eigenlijk dat deze dochter van Jefta de Heere zou gaan dienen in het heiligdom. En misschien heel eventjes naar Exodus 38, daar heb je daar namelijk ook een voorbeeldje van. Exodus 38. Het gaat over iets heel anders, maar daar kom je wel iets tegen waar je aan moet denken. Als je denkt over wat moest die dochter van Jefta nou eigenlijk gaan doen dan. Daar staat in vers 8 van Exodus 38, zijn allemaal de voorschriften over hoe het er allemaal uit moest zien. De hele tempel en dergelijke, of in ieder geval in eerste instantie de tabernakel. Daar staat, hij maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels der dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. Nou, daar wordt dus gesproken over dienstdoende vrouwen, die deden dienst bij de ingang van de tent der samenkomst. Nou, zo'n soort taak, daar moet je aan denken bij de dochter van Jefta. Jefta heeft zijn dochter echt niet geofferd. Dat wil zeggen, verbrand. Dat heeft hij echt niet gedaan. Als ik weer even denk aan de werkelijkheid en het beeld loslaat, dan moet je dat ook zeggen van de Heer en zijn handelen met zijn volk Israël en de mensen in het algemeen. Hij heeft zijn volk niet geofferd. Nee, hij is zelf het offer geworden. En vandaar dat hij dat zegt. Wat heb je mij in het ongeluk gestort? Want het grootste offer werd in feite door de Heer zelf gebracht. Nou goed, dat is wat er dan zo gaande is. Ik wil nog eventjes terug naar Richteren. En dan nog naar Richteren 11, het 8e vers. Want ja, we zijn daar eventjes... We hebben daar een beetje overheen gelezen als het ware. Maar dat is wel iets om eens even bij stil te staan. Daar staat in vers 8 van Richteren 11. En dan zitten we weer even in die fase dat de oudsten van Gilead naar Jefta toe gaan. Daar staat: daarop zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta: inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. Wij zijn bij u teruggekomen. Ga met ons mee en strijd tegen de Ammonieten. Dan zult gij hoofd zijn over ons, over alle bewoners van Gilead. He, dus wij zijn bij u teruggekomen. Jefta die had net gezegd in het 7e vers van: ja, jullie hebben mij toch verworpen. Je hebt me toch uit mijn familie gestoten. En nou kom je bij mij omdat je in de benauwdheid zit. Ja, inderdaad, zeggen ze. Dat hebben ze gedaan. Ze zijn dus inderdaad, zijn ze weer teruggekeerd naar Jefta, vers 8 dus. De oudsten van Gilead, die zeiden tot Jefta: inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. En dat woordje terugkomen, wat daar staat, daar staat in het Hebreeuws het woord sjoep. Sjoep, ja, dat is een mooi woord, hè? Vroeger kon je sjoepen. Nou ja, dat geeft een hele andere gedachte dan waar het hier om gaat. Dus vergeet het ook maar weer gauw. Ik weet niet of u dat nog weet. Mooi zo. Maar het woord, het Hebreeuwse woord sjoep, dat wordt hier vertaald met terugkomen. Terugkomen. Maar dan wil ik eventjes met u naar de psalmen toe, want daar komt dat woord ook voor. Ja, het komt heel veel voor. Maar psalm 80, ja, dat is wat dit betreft zo'n mooi woord, zo'n mooi psalm. Psalm 80. Een psalm over de herder van Israël. Er staat in vers 2, psalm 80 vers 2. En ze hebben er bij mij in de Bijbel, hebben ze erboven gezet: gebed om verlossing voor Israël. Dus ja, ergens bepaalt ons dat meteen al bij de toekomst. Maar er staat in vers 2: herder Israëls, neem ter oren. Gij die Jozef leidt als schapen, gij die op de Gerub stroont, verschijn in lichtglans. Wek uw sterkte op voor Efraïm, Benjamin en Manasse. En kom tot onze verlossing. En misschien dat u zich afvraagt van: ja, wat is dat nou voor woord? Nou, het is in ieder geval een bede, hè, tot de Heer, tot de herder Israëls. En er wordt tegen hem gezegd, of er wordt eigenlijk van hem gevraagd: wek uw sterkte op voor Efraïm, Benjamin en Manasse. Als u gaat onderzoeken in de Bijbel, in het Oude Testament, in de wet van Mozes, hoe het volk Israël moest optrekken van pleisterplaats naar pleisterplaats, dan zul je ontdekken dat er eerst 6 stammen op moesten trekken. En dan kwamen de 3 stammen Efraïm, Benjamin en Manasse. En daarna kwamen er nog 3. Dus als hier staat van: wek uw sterkte op voor Efraïm, Benjamin en Manasse, dat betekent dat heel letterlijk dat de Heere optrekt, letterlijk midden, te midden van zijn volk. 6 stammen voor hem, dan de Heer en dan vervolgens de andere stammen. En dat zit eigenlijk prachtig in elkaar. Maar dan komt vers 4. Of aan het eind van vers 3 staat nog: en kom tot onze verlossing. En dan staat er: o God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Als u wat verder kijkt in dezezelfde psalm, dan zie je in vers 20 weer dat woord staan: Heere, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Als je in het 8e vers leest, zie je het daar ook staan: o God der heerscharen, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Dus Je vindt in vers 4, vers 8 en vers 20, je vindt drie keer in deze psalm deze ja, uitdrukkelijke bede van Heer, herstel ons. Dat herstellen, dat is nou de vertaling van het woord sjoep. Dus als die mannen van de oudste van Gilead naar Jefta toe komen, ze zeggen van ja, inderdaad, wij zijn tot u teruggekomen. Dan wil dat eigenlijk zeggen dat zij teruggekeerd zijn naar de plaats waar ze eigenlijk horen. Waar ze eigenlijk vandaan komen. Dat woord sjoep, dat wordt hier dus vertaald met herstellen. Wordt vertaald met herstellen. Herstel ons. Als je dat heel letterlijk neemt, het Nederlandse woord ook heel letterlijk neemt, herstellen. Dan wil dat zeggen dat je iets weer opnieuw op de bepaalde plek zet. Herstellen. Nou, dat is wat ze hier zeggen. Zet ons weer terug op de plaats waar we horen. Inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. En hier, Heere of God, God der Heerscharen, Heere der Heerscharen, herstel ons, breng ons terug. Datzelfde woord wat hier gebruikt wordt, dat woordje sjoep, dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt als de Heere spreekt tot Adam, nadat hij de van de vrucht heeft gegeten. Dan zegt de Heer tegen Adam, je bent stof en je zult tot stof wederkeren. Daar heb je het precies hetzelfde. Daar wordt ook weer dat woord sjoep gebruikt. Terug naar waar je vandaan kwam. Israël hoort bij God. Alleen Israël is verwijderd van God door ongeloof. Maar als hier die bede klinkt, o God, herstel ons, dan is dat eigenlijk hetzelfde als wat ze tegen Jefta zeggen. Inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. Wij zijn hersteld. Teruggekeerd bij u. Herstel ons. En dan moet je even kijken in dezezelfde psalm. Want dan staat er in vers 15. Dat daar tot de Heere gebeden wordt. En daar staat dan, o God der Heerscharen, keer toch weder. En ook dit is weer de vertaling van sjoep. Keer weder. Dus het herstel van Israël, de bede om herstel vanuit Israël, gaat gepaard met de wederkomst van Christus. Het terugkomen van Christus. Heer, keer weder. Nou, en dat woordje, of dat werkwoord sjoep, ja, dat is eigenlijk het woord voor omkeren, bekeren, terugkeren, terugkomen, herstellen. Daarmee wordt dat steeds weer vertaald. U kent allemaal wel die ene zoon van Jesaja, toch, of niet? Jesaja had meerdere zonen, hè? Hij had bijvoorbeeld Maher, Salal, Gasbas. Die ken je ook nog wel, hè? Ja, dat was één zo'n zoon uit Jesaja 8. Hè? Haastig buit, spoedig roof, betekent dat. Maher, Salal, Gasbas. We noemen hem Bas. Maar hij had ook nog een andere zoon en die heette Shear Yasub. Hoor je het? Daar zit dat soep weer in. Shear Yasub. En wat betekent dat, Shear Yasub? Dat betekent, een rest zal zich bekeren. Een rest zal terugkeren. En Jesaja die zegt ook tegen de Heer, ja, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, zijn tot zinnenbeelden voor Israël. Nou, dat is ook zo. Jesaja betekent, de Heere is redding. Hij heeft dezelfde betekenis als de naam Jezus. Nou, dan heb je daar Shear Yasub rondlopen, een rest zal zich bekeren. Haastig buitspoedig roof. Ja, de namen waren op, dus we dachten, laten we die dan maar die naam geven. Maar dat wijst op oordeel. En je ziet daar helemaal ja, het handelen van God met zijn volk in terug. Dus ja, als die mannen van Gilead daar in Richteren 11 dat zo zeggen, op de woorden van Jefta, Richteren 11 in het 7e vers. Als Jefta zegt, gij hebt mij toch gehaat, hè? Hebt gij mij niet gehaat en uit mijn familie verstoten? Waarom komt gij dan thans bij mij, nu gij in benauwdheid zit? En daarop zeiden de oudste van Gilead tot Jefta, inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. Ga met ons mee, strijd tegen de Ammonieten en dan zult gij hoofd zijn over ons. Nou, zo gaat het, hè? Je kunt al zeggen, zo is het gegaan, maar je kunt in ieder geval zeggen, zo zal het gaan. Zo zal de Heere ja, over zijn volk het hoofd zijn. Daar zal hem een gedeelte tegemoet gaan als de Heer Jezus Christus wederkomt. Maar zijn wederkomst betekent tegelijkertijd het herstel, het ultieme herstel van Israël. Die kant gaat het op nadat de Heer een tijd lang in dat verre land is geweest. Dat land top, goed. Als hij daar geweest is, ja, dan keert hij op een gegeven moment terug aan het einde van de benauwdheid. Ik wil nog heel eventjes met u naar het Nieuwe Testament, naar Matteüs 24 in eerste instantie. Matteüs 24. En daarna nog even naar de Efezebrief, maar eerst Matteüs 24. En dat is niet zomaar een gedeelte natuurlijk, dat is het gedeelte over de laatste dingen. Dat is de derde bergrede die je in het Matteüs-evangelie terugvindt. En elke keer als de Heer op een berg zit en een profetie doet of een rede geeft, dan heeft dat iets te maken met het koninkrijk van God voor Israël. Want daar spreekt de berg van. Nou, dit is de derde keer dat de Heer dat doet. En dan zegt hij op een gegeven moment in vers 15, wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Wie het leest, geef er acht op. Laat er dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Waarom? Vers 21. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe. En ook nooit meer wezen zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Die grote verdrukking. Dan staat er in vers 27. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar glans niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. De stammen der aarde, daarbij moet je denken aan de stammen van Israël. Van dat aardse volk. Ze zullen zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En wat zal er gebeuren? De Heere zal het hoofd zijn van zijn volk. Hij zal aan het hoofd, aan de spits van zijn volk, zal hij voorttrekken. En op zo'n manier zal hij met het volk achter zich aan, zal hij het land in bezit nemen. Dat is naar die toekomst toe. De Heer aan de spits van zijn volk, de Heer als hoofd van zijn volk. Nou nog even naar de Efezebrief, naar het eerste hoofdstuk. Want dat is dan weer het mooie, hè, en ja, toch ook wel het bijzondere van onze tijd. En dan bedoel ik niet 2010, hè, want zo bijzonder is dat ook weer niet. Maar wel van onze tijd in de zin van ja, de bedeling waarin wij leven. Hè, de bedeling waarin het geheimenis van God of van Christus geopenbaard is. Maar dan met name het geheim van Christus. Voor ons geldt dat wat straks openbaar zal worden, namelijk dat Christus inderdaad het hoofd is van zijn volk. En na verloop van tijd zal blijken zelfs het hoofd te zijn van de complete schepping. Ja, dat is iets, ja, dat weten wij al. Dat is voor ons in feite al een realiteit. Er staat hier in Efeziërs 1, in het 9e vers en het 10e vers. Daar staat, dat Paulus schrijft dat hem en de zijnen het geheimenis van Gods wil bekendgemaakt is, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om, en dan staat er in de MBG ter voorbereiding, eigenlijk in de bedeling, of in het rentmeesterschap van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Dat is wat er gebeurt. Dus hij heeft het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt, zegt Paulus. Maar dat is in overeenstemming met de bedeling van de volheid der tijden. Die bedeling van de volheid der tijden, die valt in feite samen met de toekomende eeuw, waarin Christus zal blijken te zijn het hoofd over al wat is. En in overeenstemming daarmee heeft God nu al dat geheimenis bekendgemaakt. Maar straks, in die bedeling van de volheid van tijden, dan zal blijken dat alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder dat ene hoofd Christus, ja, is samengevat. Er staat eigenlijk letterlijk dat Christus, want het staat er net andersom namelijk. God doet hier niet iets aan dat wat er in de hemelen en op de aarde is, zo lijkt dat nu namelijk. Nee, God doet iets aan Christus. Christus wordt opgehoofd boven al wat is. Dus Christus wordt hier gesteld tot het opperhoofd van alles wat er is. En wat is dat, dat alles? Nou, dat is alles wat in de hemelen en op de aarde is. Paulus die noemt dat de ganse schepping in de Colossenzenbrief. De ganse schepping onder de hemel. Dat is alle dingen, dat zijn alle dingen in de hemelen en op de aarde. En straks in de bedeling van de volheid der tijden, er zal blijken dat Christus het hoofd is boven al wat is. Als zodanig, zegt Paulus later, in vers 22, hè, als zodanig, nee vers 21, want daar wordt gesproken over de positie van Christus aan de rechterhand in de hemel, in de hemelse gewesten, daarvan zegt Paulus dat is boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld, dus dat heeft hij nu al gedaan. God heeft alles onder de voeten van de Heer Jezus gesteld. En hem, Christus, als hoofd boven al wat is, en dan komt hij, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Als je nou de Bijbelse profetie, de lijn van de Bijbelse profetie vasthoudt, en je vergeet even wat hier staat, dan is de eerste openbaring van het hoofdschap van Christus is het hoofdschap over zijn eigen volk Israël. Dat is eigenlijk het eerste wat er op het programma staat. Als je alleen naar de profetie kijkt, de lijn van de profetie, het profetische plan. En dat hoofdschap over zijn volk Israël, dat wordt uitgebreid naar het hoofdschap over al wat is. Want daarvan spreekt ook het Oude Testament al. David aanbidt de Heer al, als hij te horen heeft gekregen dat de zoon, dat Salomo, de zoon van David, die tempel mag bouwen. Ja, dan zegt David al tegen de Heer van, Heere, gij zijt het hoofd boven alle dingen. Dat zegt David daar al, 1 Kronieken 29. Dus wat dat betreft, dat is geen geheimenis, dat staat al in het Oude Testament. Nou, als je die profetische lijn vasthoudt, dan is het eerste waar je aan denkt, als je aan het hoofdschap van God denkt, dan denk je aan het hoofdschap van de verlosser van het volk van Israël over Israël. Hij zal het hoofd zijn van Israël en vervolgens hoofd zijn over al wat is. En als je nou het geheimenis erbij betrekt, wat hier dan zo staat, dan komt daar iets bij, dan wordt daar iets aan toegevoegd. Of eigenlijk moet ik maar zeggen, er wordt iets aan voorafgezet. Voordat Christus hoofd is over zijn volk Israël, want zover is het nog niet. Dan zegt de apostel Paulus, hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is. Oud-testamentische waarheid, maar dan komt nu opeens het geheimenis, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En dat is wat wij nou mogen weten. Dat Christus nu het hoofd is van het lichaam. Wij weten dat. Niet omdat we dat zelf uit hebben zitten vogelen, maar omdat de Heer dat ons vanuit zijn genade geschonken heeft. Dat je deel mag uitmaken nu in deze tijd van het lichaam van Christus. En Christus is daarvan het hoofd. Wat strakjes openbaar gaat worden, weten wij al lang. Dat is wat. He, straks dan staan de mensen verbaasd als Christus wederkomt van, nou zeg, daar hebben we nooit rekening mee gehouden. He, bestaat hij toch? He, mensen zullen niet weten wat ze zien. Maar dat weten wij al. He, dat weten wij door het geloof. Dat is een enorm voorrecht, broeders en zusters. Christus, het hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Zo mogen wij hem kennen. En wij mogen ontdekken dat er een eenheid is, een onlosmakelijke eenheid. Niet de eenheid tussen hoofd en lichaam zoals dat in het kader van Israël zal zijn. Want dat is namelijk een eenheid die tot stand zal komen door het verbond. He, daar staat het verbond tussen. Nee, bij ons is het zo dat er een eenheid is tussen hoofd en lichaam zonder verbond. Want er wordt in de brieven van Paulus verder, in de brieven van Paulus die hierover gaan tenminste, daar wordt niet over een verbond meer gesproken. Wij zijn deel van dat ene lichaam omdat wij tot dat ene lichaam behoren. Niet omdat de Heer daar een verbond mee gesloten heeft, maar omdat dat ene lichaam nou één keer aan dat hoofd vastzit. Wij vormen, ja, als het ware de man, de mannelijke partij. Christus het hoofd, wij het lichaam. Onlosmakelijk aan hem verbonden. En daarom kan Paulus ook zeggen dat Christus ons leven is. Als hij in de Colossensebrief over deze dingen schrijft. Christus is ons leven. Datzelfde leven wat in Christus is, dat is ook in ons. En dat is, ja, dat is toch zo rijk. Dat gaat allemaal weer zo'n stap verder. Dan ja, alles wat je in het hele profetische plan leest. Daarom is het goed, broeders en zusters, om altijd weer, ja, voor ogen te houden, hè, dat God niet alleen een profetisch plan heeft, en dat je weet, hè, wat er allemaal te wachten staat, wat de wereld allemaal te wachten staat, wat Israël te wachten staat. Het is ontzettend belangrijk om dat te weten. Maar het is ook belangrijk, het is eigenlijk nog veel belangrijker om te weten dat God ook een verborgen plan heeft. En dat verborgen plan, ja, dat gaat nou net over deze dingen. Over de rijke zegen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. En het is goed om daar eigenlijk toch maar weer op terecht te komen. Want als we in het Oude Testament lezen over Christus en over alles wat er over hem beschreven staat, vooral in beeldende zin, typologische zin, zoals ook bij Jefta, ja, dan is het toch aan de andere kant goed om te weten van, ja, maar dat is ons hoofd, die daar beschreven wordt. En wat hij daar gaat doen allemaal, wat hij zal gaan doen met zijn volk, dat is ons hoofd. Daar zijn wij aan verbonden. En daarom, ja, is de hele schrift voor ons, ja, zo'n rijke bron van zegen. Waarin we steeds weer bepaald worden bij de macht, de almacht, de glorie en de heerlijkheid van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar de heren nog danken, broeders en zusters. Ze hebben zich netjes gedragen, hè, hiernaast. Ja, keurig, hoor. Ja. We gaan de heren danken, gaan we daarna nog tot slot nog een lied zingen. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk dank zeggen dat we ook deze avond weer hier bij elkaar mochten zijn en dat we met elkaar in uw woord mochten lezen. We danken u, heren, voor de rijkdom van uw woord. Heren, de psalmist zegt ergens dat, ja, uw woord een rijke bron is, heren, waaruit geput kan worden. En ja, dat mogen we ook zelf steeds weer doen. We mogen op uw woord acht slaan, heren, en daardoor het goede vinden. En dank u wel, heren, dat dat goede, dat volkomene, dat volmaakte alleen maar bij u te vinden is. Heren, we loven en prijzen u voor alles wat u doet. Voor wat u gedaan hebt, het hele plan dat u gemaakt hebt in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. Dat hele plan ook, Heer, dat u in hem volvoert. Heer, omdat u hem als de mens, ja, op het oog hebt. En Vader, we danken u zo dat we, ja, weten mogen dat ook wij daar deel aan hebben. Dat ook wij, Heer, zo'n, ja, bijzondere plek, positie hebben gekregen in uw heilsplan. En Vader, uiteindelijk is dat allemaal op grond, ja, van het verlossingswerk van onze heiland, de Heer Jezus Christus, aan het kruishout op Golgotha. Vader in de hemel, daar vond de verzoening plaats. Heer, de wederverzoening met u. En daardoor mogen ook wij door het geloof deel hebben aan die verzoening. Het bloed dat gevloeid heeft, waardoor we de verlossing hebben ontvangen, de vergeving van onze zonden, de vergeving van onze overtredingen, zodat er ja niets meer tussen u en ons in staat. Dat kan ook niet, Heere, want we hebben een hoge positie ontvangen, de hoogste positie ontvangen, die u maar met een mens wilde delen. Vader, dank u wel daarvoor. Heer, dat we daar oog voor mogen hebben, ook steeds meer oog voor mogen krijgen, want we moeten ook belijden, Heere, dat, ja, dat we nog lang niet alles zien zoals we het zouden moeten zien. Heer, daar zijn we ons van bewust. En we danken dat u daarin een goed werk doet, dat u dat goede werk ook voortzet tot de dag van Christus Jezus. Heer, u ja, komt zo in al die dingen ook tot uw doel. Dank u wel, Heer, voor de weg die u ook met ieder van ons persoonlijk gaat. Heer, en dat u ons uiteindelijk daar brengt waar u ons hebben wilt. Heer, waar u ons, of wat u met ons voor hebt. We danken daarvoor. Heer, en zo willen we ook danken dat ja, al deze rijkdommen, Heren, die misschien wel ja, zo diep zijn en misschien wel zo ver weg lijken, ja, dat die toch ja, ons zo nabij zijn gekomen door uw woord. En we bidden, Heren, dat juist deze dingen hier tot uitgangspunt mogen zijn, tot basis mogen zijn voor het leven van alle dag. Heer, het bepaalt ons leven. Heer, zoals we opgeroepen worden in uw woord om te wandelen, waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Heer, zo mogen we beseffen dat inderdaad kennis van deze dingen, die diepere, volledige kennis van u, Heere, ons zal beïnvloeden in het leven van alle dag, in ons denken, Heer, in onze wandel. We danken daarvoor. Dank u wel, Heere, voor uw liefde, voor uw genade, die u zo rijkelijk hebt betoond in uw Zoon, in onze Heer Jezus Christus. We loven en prijzen u daarvoor, uit genade. Amen. Amen.